Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 116 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En ik ben helemaal uitgerust.
Is that really?
Nee, natuurlijk niet.
Je bent er weer direct ingevlogen, hè, madame?
Ja, maar ja, ik heb wel een heel leuke vakantie gehad.
Hoe
dat wel.
Hoe was
dat
je wel. Vakantie?
Ja, Madeira, gaan. Als je nu niet weet waar je op vakantie moet gaan of zo. Ik ben echt aan het influencen nu bij iedereen. Madeira, doe het. Mm-hmm. Het is ook nog niet te toeristisch. Het heeft alles. Water, natuur, strand, toeristische dorpjes, goed eten. Alles. Het is echt zo'n zalige vakantie geweest.
Oké, hoogtepunt van de vakantie?
Hoogtepunt van de vakantie? Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. We hebben een heel mooie wandeling gemaakt. Het is een eiland, voor wie dat het niet kent. Aan het oosten van het eiland. En echt zo, ja, echt goed gehiked. Veel fucking trappen wel. Maar waanzinnige uitzichten. En ik heb een lavapool gezwommen en in de oceaan. En
Dat was wel zo bucketlist material.
Ja, ja, ja. Wie kan er zeggen dat hij in de Atlantische Oceaan heeft gezwommen? Moi.
Hate to break it to you, nog wel wat mensen.
Ja, maar ik leef in die illusie. Ja. maar het was een super toffe vakantie, maar we waren dan zaterdag vertrokken en er gingen mensen catzitten, onze buren, onze lieve buren, die zeiden, tuurlijk komen wij graag baby catzitten op de katten. Wat kan er in godsnaam misgaan?
Little did they know.
En zaterdag, we krijgen nieuws van de poesjes. Zondag nieuws van de poesjes. Maandag geen nieuws van de poesjes. Ze stuurden dus altijd wel wat beelden door of zo. En dinsdagochtend zo opeens bericht. Joost is dus al niet meer thuisgekomen sinds zondagavond. En wij zo, oh fuck, dat meent je niet. Je zit weer ergens vast. Ik heb hier nogal afleveringen verteld over hoe dat meneer ergens vast kwam te zitten en dat er dan reddingsacties op poten moesten gezet worden.
Ik denk dat we bijna op het punt zijn dat we met een spin-off gaan moeten beginnen.
Maar ik was ook aan het denken, wij wonen hier nu 3 jaar en heeft al 3 keer vastgezeten. Dus ik voel een wederkerend thema komen.
Dit is een seizoensfinale elk jaar opnieuw.
Elk jaar opnieuw. En ja, bij mij was eigenlijk die 2 eerste keren dat hij heeft vastgezeten nu echt een goede trial run, omdat ik nu op vakantie wist van oké, die zit gewoon ergens vast. He'll be fine. Het gaat een beetje regenen, dus hij heeft drinkwater. No problem. En dan de dag voor Aniek haar verjaardag. Dus hij was sinds zondag weg en op vrijdag hebben ze hem gevonden. Op exact dezelfde locatie als waar dat hij de vorige keer heeft vastgezeten.
Iets met ezels en stenen en 2 keer.
Ja, en dan denk je, oké, nu weet hij het wel. Nu weet hij het. En we zijn een week thuis.
Nee, meen je niet. Deze heb je voor mij verborgen gehad, hè, god.
En het is weer zondagavond. Weer geen Joost. En wij zeiden, dat meent je nu toch niet dat hij weer weg is? Hoe kan dat nu? En het ironische is dat we net een bandje hadden gekocht waar dan een GPS-trekker aan kon zitten, zodat we hem snel zouden kunnen vinden. Maar we hadden hem nu nog maar gewoon aan het bandje laten wennen. Dus die trekker zat er nog niet op. En wij zo... Oké, maar geen paniek. We gaan gewoon eens terugkijken waar dat die vorige keer zat. En dat is een koer of aan een huis waar dat ze aan het werken zijn. Dus daar woont niemand. En volgens mij is dat ook gekocht om dan te herbouwen en dan te renoveren en dan verder te verkopen. Dus we hebben ook geen idee van wie dat huis is. Of we kunnen niet gaan zeggen van, hey, mogen we eens op de koer komen kijken?
Onze kat komt hier wekelijks zichzelf in de nest te werken.
Maar echt waar. Dus wij konden daar niet gaan kijken. Dus wat hebben wij gedaan? We zijn bij al onze buren gaan bellen om te zeggen van, hey, we gaan even over de daken lopen om te kijken, om even te roepen op onze kat. Is dat oké? Okay?
Sinterklaas dus, in de zomer.
Maar echt waar, Joost bringing people together since 2020. En hij zat er weer inderdaad. Echt een week heeft daar tussen gezeten. En nu ook, we hebben die GPS-tracker, maar dat heeft geen zin, want we weten waar hij zit. Het is gewoon het probleem dat hij daar niet uit geraakt. Dus ja, wij weer de buren die zijn komen ketzitten, weer ingeschakeld. En dat is dan met ladderconstructies en zo, in andere mensen hun tuin en over muurtjes klimmen en ook weer doodsangsten uitgestaan, want er moet maar eens iemand een verkeerde zet doen en die ligt op de grond met zijn klikken en klakken. Dus, maar hij is weer veilig thuis, hij heeft nu zijn bandje aan met GPS-trekker. Nu is gewoon de vraag... Ja,
waar is hij nu?
Ja, goeie vraag. We hebben al de hele avond niet gezien. Maar we kunnen hem straks met GPS-trekkertje even gaan lokaliseren. Maar ja, nu zijn we aan het denken van, moeten wij daar nu iets in die koer zetten? Want daar staat niks, snap je?
Ja, dus daar ben ik nu ook aan het denken. Aan die mensen vragen van, kunnen we hier iets zetten?
Maar we weten dus niet wie dat die mensen zijn. We zien daar nooit iemand buiten mensen die daar aan het renoveren zijn. Maar ja, dat zijn ook bedrijven, hè, die daar dan een week zitten en dan weer niet. Dus dat is nu de volgende stap. Maar we weten dus dat hij het kan. Hij kan het overleven dat hij daar
zit. En
die
tuin van Eden, wat is daar te vinden?
Wat is, ja, het is ook mijn vraag.
Wat is er? Kun je even de tuin beschrijven? Waarom spreekt die koer hem aan?
Wel, ik denk dat het is omdat daar andere poezen in de buurt wonen ook. Mm. En Joost is vrij territoriaal. Mm. En vanaf het moment dat hij een andere kat ziet, gaat zijn instinct aan en gaat hij die achterna.
Dus die koer is een beetje de maan. En Joost is de USA en de andere katten ziet hij als de Sovjet-Unie. En hij heeft zoiets van, die maan is van mij. Fuck
exact,
off.
Exact. Okay. En nu was hij zelfs, toen we hem dan de derde keer eruit kwamen halen, was hij zo op de grond aan het rollen van, oh, jullie komen mij halen, wat fijn. Zo, geen stress, niks. Dus ik heb nu het idee van dat hij geleerd heeft misschien van, ze komen mij toch wel halen.
Hij is zo de lulu. Dat hij denkt. Oh shit, ik zit hier vast. Ah, maar ze komen direct.
Ach, het is toch niet te doen. Dus we hebben echt, ja, die vakantie was super tof, maar dat heeft zo altijd wel zo wat gehaverd. Maar ik wist wel gewoon van, oké, hij heeft daar al eens 8 dagen vastgezeten. En wanneer we terugkomen, zijn die 8 dagen nog niet gepasseerd. Dus ik was nog niet zo van, oké, hij is dood of zo. Maar toch wel zo van, oh, het is wel zielig dat hij dan daar zo weer buiten zit en zo. En dan gewoon een week later opnieuw. Wat. Dus we hebben weer wat spannende dingen meegemaakt. We hebben onze buren beter leren kennen. Dus kijk, dat is fijn. Hoe is het met u nog?
Goed, ik heb ook een ontspannend weekend achter de rug. Ik ben met vriendinnen naar Friesland geweest. We doen elk jaar een kort tripje. En meestal is dat wijn gerelateerd. Dus we zijn al eens naar de Champagne geweest. We zijn al eens in de streek rond Colmar geweest. Dus het was wel zo wat aanpassen toen we hadden dan Friesland geboekt, enkele maanden geleden. En dan de week ervoor zo van, wat gaan we doen? Want er is geen rode draad van wijn dat we kunnen inzetten. Maar we hebben ons supergoed gehad.
Wat was jullie hoogtepunt?
Mijn hoogtepunt was, er was daar straks al wat verwarring over de uitspraak, maar we zijn naar het Waddeneiland Texel geweest. Ja, ja. Maar je schrijft je met een X, dus ik dacht dat het Texel was. Was superleuk. Met de veerboot, met de auto daar naartoe. Daar zo wat boerderijtjes, schapenkaas gekocht, lokale producten geproefd. En dan naar het zeehondenopvangcentrum geweest.
Oh.
Heel cute. En je kon ze van heel dichtbij zien. Ik had ook een filmpje van een van de zeehonden op mijn Instagram-story gezet. En echt 4 of 5 mensen hebben mij gestuurd van, oh my god, en je hebt dat zomaar gezien. En dus ik denk dat mensen echt dachten dat ik zo in de zee een zeehond... Ik heb dat ook nergens ontkend. Gewoon zo, cool, hè? Gewoon zo in het ongewiste gelaten. Zo van. Dus er zijn heel veel mensen die denk ik dachten dat ik met zeehonden heb gezwommen dit weekend.
Het zou ook wel amazing geweest zijn.
Dat is de volgende bucketlist.
Maar ik heb dolfijnen gezien op mijn vakantie. Ja. Jij hebt zeehonden gezien.
Voilà, inderdaad. Voilà. Heb je tipjes?
Ik heb tipjes. Ik heb op het vliegtuig de docureeks gezien. The Secrets of Hillsong.
Oeh.
Ken je het?
Ik heb het niet gezien, maar it's on my list.
Ja, het staat op Disney+. En voor mensen die het niet kennen, Hillsong is zo'n mega church vanuit Australië.
Justin Bieberkerk, toch? Hè?
Exact. Ja. Die zich verspreid heeft over de wereld, eigenlijk vanuit Australië. En in Amerika echt big business is geworden. Justin Bieber heeft zich daar onder andere bij aangesloten. Een aantal jaar geleden had hij opeens het licht gezien naar zijn rebeljaren. En heeft hij zich bekeerd en is daar gedoopt ook geweest, als ik het goed heb. Selena Gomez is ook daar geweest, onder invloed van Justin Bieber waarschijnlijk. De Kardashians zouden er een paar diensten hebben bijgewoond. Maar het, ik vind het sowieso heel erg fascinerend. Alles wat met religie te maken heeft en alles in het extreme daarvan vind ik heel erg interessant. En het volgt eigenlijk de downfall van de preacher, als het ware, die elke zondag, elke ceremonie doet. Maar het gaat ook veel verder dan dat. Want ik weet nog dat hij in ongenade is gevallen destijds. Ik weet dat dat groot nieuws was. Maar de documentaire reeks gaat veel verder dan dat. En dan komen er weer heel veel zaken naar boven. Waarvan inderdaad...
Sekte-alarm.
En dat heb ik ook bij de tweede docu-reeks die ik heb gekeken.
Dus ik zit hier in de religie-vibe.
Oh, het zal wel zijn. Op Prime te zien, Shiny Happy People, Duggar Family Secrets. En de Duggar Family kunnen we kennen als de familie die jaren geleden op TLC kwam met die 19 kinderen. Zo 19 and counting. Dat begon dan met 15 and counting, dan 16 and counting en zo verder, totdat ze bij 19 kinderen waren. En zij werden eigenlijk voorgesteld als de perfecte Amerikaanse familie. En iedereen was zo gefascineerd van, ja, hoe doet je dat? Zoveel kinderen en zo en dergelijke meer. En uiteindelijk, deze documentaire gaat er niet om het feit dat er toekoer zoveel kinderen zijn, want er zijn meerdere families die zoveel kinderen hebben en daar is uiteraard niks mis mee. Maar het gaat erom over de motieven waarom dat er zoveel kinderen zijn, hoe dat die opgevoed werden, ook weer binnen zo'n religieus element dat superfout aanvoelt, maar dan toch uitgezonden werd op televisie. Op televisie werd, lieten ze uitschijnen van er is niks aan de hand en they're one big happy family, totdat de pot met de miserie weer opengetrokken wordt. En ja, ik ga hier heel goed op deze docu-reeks. Ja, dus ja. Het was heel interessant om te kijken. Dus de eerste was The Secrets of Hillsong op Disney+. En de tweede, Shiny Happy People, Duggar Family Secrets op Prime. Ja, ik weet ook niet waarom die namen allemaal zo lang moeten zijn, maar bij deze... Heb jij ook nog tips?
Ik heb ook nog twee tips. De eerste, ik vind het raar dat je hem zelf niet tipt, maar het is jouw tv-debuut. Namelijk het nieuwe seizoen van Fuck You Very Much, te zien op streams. Heb ik ook weer aan meegewerkt, dus ik ben altijd een beetje biased.
We kennen het, we weten het ondertussen.
Maar je hebt ook al twee afleveringen gezien en je vond het ook wel leuk.
Natuurlijk.
Warme aanrader. Silken en ik hebben ook een kleine cameo in de eerste
aflevering. Ik heb al bericht gekregen van Frida. Ik heb je gezien!
Ja, voilà. Enorme aanrader. Voor wie het eerste seizoen leuk vond, denk ik dat je dit ook superleuk gaat vinden. Maar ook mensen die niet per se zo de humor van het eerste seizoen voelden. Er zit echt een hele diepe verhaallijn in deze keer. Waarop een hele goede manier... Ik ga niet veel spoilen als je het nog niet weet. Op een hele mooie manier mee wordt omgegaan. Dus een warme aanrader. Fuck You Very Much 2 op streams. En dan heb ik nog een boektip. Ik heb hem u daar straks gegeven, maar ik heb hem zelf ook ontvangen. Het is namelijk het nieuwe boek van Hattie, een van de queens van Nerdland. Ze heeft een boek over chemie geschreven. Ik begrijp dat ze u ook een exemplaar heeft gegeven. Ik vermoed dat het voornamelijk voor mij was. Je weet dat... Fysica is mijn forte. Maar ja, daar ben ik een beetje op uitgekeken.
Dit boek
gaat dus over chemie. Dus ik vermoed dat het Hattie haar bedoeling is om mij in te lijven in die wereld. Misschien daar een Nobelprijsje mee te winnen. Over chemie. Full disclosure. Wetenschappen waren nooit mijn sterkste vakken op het middelbaar. Maar het leest... Ik leer eindelijk wat chemie is en hoe interessant het kan zijn.
Oké, maar dan...
Het is heel heel toegankelijk, heel leuk geschreven. En ik voel me eindelijk niet meer dom als het zo over dat onderwerp gaat.
Oké, dan gaan we binnenkort eens een aflevering nemen.
Dat is dan
moet je alles uitleggen.
Weer een stap te ver. Ik kan geen enkel element van de tabel van Mendeleev op.
Dan bellen we het hier.
Ja, voilà. Maar dus, het is wel leuk. Het is, ik denk, goed om als je zo echt een... had bij wetenschappen in het middelbaar, maar zo toch misschien iets erover wilt leren. Het is wel een leuke manier om erin te komen. Voilà, dat waren mijn tips.
En dan worden we natuurlijk ook gesponsord weer deze aflevering.
Yes. Als eerste heb ik hier weer naast mij staan onze secte, de Arab. Jullie kennen Arab al. Het is een waterfles waar je een pot op zet. Die geeft geur af, daardoor wordt je smaak beïnvloed. En dus drink je eigenlijk water, maar proef je andere dingen. En zij hebben deze zomer een nieuwe smaak. Ja, ik heb, mijn zakje is open al. Spoiler, ik heb echt gewoon direct de hap. Dat zakje kwam toe, ik moest het hebben. Het is namelijk Virgin Mojito. Dus het is, je drinkt water, maar je denkt dat je mojito aan het drinken bent.
Maar het is wel goed.
Het ding is, je proeft dus vooral limoen en munt. Maar het is super zomers. Ook enorme aanrader om het met spuitwater te doen. Heb ik ook deze week iets gedaan. Heel leuk. Of met heel veel ijsblokken in. Dat je echt ook zo het geluid van een mojito hoort als je het drinkt. Het is een beetje in de lijn van de pot die, als je andere pots al hebt geprobeerd, van limoen, iced tea, peach en watermeloen. Dus het is een beetje in die trend. En dus super hydraterend, want je drinkt gewoon water.
Ja, en ook heel goed voor als je geen alcohol drinkt. Of misschien is minder alcohol we drinken. Ideaal.
Ja, een warme aanrader aan de Arab sectenfamilie om tegen de feestdagen een kava-potje te maken. Dat is gewoon een kleine suggestie. We hebben nog een kortingscode, namelijk 15%, geldig tot en met 31 augustus. En dat is de Volksjury 15 in grote letters.
Oké, top. Ik ga het ook eens uitproberen.
Ja, je hebt ook een potje.
Ja.
Ja.
Bon, dan, zoals jullie weten, heb ik net verteld dat ik op vakantie ben geweest. En ik was toch ook blij dat ik terug thuis was, omdat ik terug in mijn eigen bed kon slapen.
Oh, dat is het beste gevoel. Thuiskomen van vakantie en je ziet dat bed en je weet, ik ken u. Jij kent mij en wij zijn een goede match.
Ja, en dat heeft ook vooral echt te maken met die Emma-matras. Mm-hmm. Het is echt geen onzin, maar dat was echt zo... Terug mijn comfortabel bed, comfortabel kussen, want dat heb ik ook van Emma. Want ik was altijd fan van zo te veel kussens. Hoe meer, hoe beter. Mm-hmm. Echt waar. Oh ja, of zo op hotel en zo. En nu denk ik, nee, ik wil gewoon...
Mijn één goed stevig kussen.
De matras ook gewoon, die niet te zacht, niet te stevig, gewoon op mijn, voor mijn lichaam goed is. Dus ik was wel blij, toch?
Blij toch wel, dat
ik in mijn eigen bed terug lag. Dus ja, je kan het ook proberen, uiteraard. Want op emmamatras.be of emma-matras.be zijn er nu de zomersolden. En ze geven maar liefst 55% korting. Tot nog 31 juli.
Ja, moet je wel snel zijn.
Wel snel zijn, inderdaad. Maar als je zo toch nog twijfelt van 55%, ik weet toch niet of dat al genoeg
leuk,
is.
Leuk, maar ook niet superleuk.
Dan geven wij nog eens 5% extra.
Hopsla.
Met de Volksjury 5. Hè. De Volksjury in hoofdletters, 5 in het cijfer. De Volksjury 5 op emma-matras.be. En ik zou echt niet twijfelen. Dat is echt het beste...
En zie dat uw matrasken aankomt voordat je op congé vertrekt, zodat je zalig terug thuis komt.
Keigoed. Voilà. Afleveringske maken.
Gaan we doen.
Jij hebt gekozen.
Ik heb gekozen en er gaan mij nu heel veel vrienden haten, maar ik ga deze aflevering is tot bij mij gekomen. dankzij onze dierbare vriend Klaas. Hij was op vakantie. Dat wist ik, had ik op zijn Instagram al fotootjes gezien. En ineens word ik 's ochtends wakker met 8 voice notes van Klaas in mijn WhatsApp. Dus ik denk, ofwel is hij dood, of hij moet mij een grappig verhaal vertellen. En ik neem dus vanaf nu, dus full disclosure voor al onze vrienden, dit is de enige manier dat ik van jullie nog suggesties aanneem.
Want voice notes.
Klaas heeft echt een mini-podcast gemaakt in 8 voice notes over de zaak van vandaag. Dus ik heb die tijdens mijn tandenpoetsen allemaal beluisterd. En ik wist ochtends van, dit is de volgende aflevering. Hij heeft dat supergoed gedaan. Moest ik ooit ziek zijn, kan hij mij vervangen. Max 1 aflevering. Maar hij heeft het goed gedaan. Laten we eraan beginnen. We zijn 1828. Eind oktober. Jullie weten dat dit mijn favoriete tijdsframe is. We zijn in Edinburgh.
Ik heb op Google Translate zo'n paar keer Edinburgh.
Ik doe Edinburgh. Edinburgh.
Oké, prima.
We zijn in Edinburgh, de Schotse stad. En door de straten in de vroege ochtend van 31 oktober 1828 zwerft daar Mary Dodgery. Ze is aan het wandelen door de straten. Ze is moe, ze is uitgeput, ze heeft honger en ze is op zoek naar haar zoon. Ze is al een keer door Glasgow gaan zwerven op zoek naar haar zoon, maar ze vindt hem niet. En die ochtend stapt ze de kruidenier Rymer binnen. Die ligt aan de Westport in Edinburgh. En naast levensmiddelen kan je bij Rymer ook borreltjes kopen. Fijn, fijne kruidenier. Gewoon zo voor mij. 1 pak bloem, 3 appels en een shotje tequila, alstublieft.
Ja, je moet dingen kunnen combineren, toch?
Leuk. Ik vraag me af in welk jaar dat we dat zijn kwijtgeraakt, deze service. Maar in 1828 was het een mogelijkheid in Edinburgh. Ik ga dit blijven doen. En Mary komt toe en ze vertelt aan de eigenaar, ik heb het kou, ik ben moe. En ik heb vooral geen geld. Maar please, geef mij iets. Ik heb een opkikkertje nodig. Ik wil mijn zoon vinden. En terwijl ze die uitleg aan de man aan de toog aan het doen is, komt er een andere man naast haar staan. En die zegt, hier, kijk, dat drankje, dat krijg je van mij cadeau. En ze raakt aan de praat met die man. Die man stelt zich voor als William Burke. En hij begint met Mary te babbelen. Gewoon zo van waar kom de, wie zei de. En al heel snel in de conversatie komen ze erachter, vertelt William, ah, oh, Dodgery, is dat uw naam? Dat is ook de familienaam van mijn mama. Van waar zijn je afkomstig? Ze blijken uit hetzelfde dorp afkomstig te zijn. Enfin, er wordt een band gesmeed in die vroege ochtend in de kruidenierszaak. En William zegt, kijk, ik zie dat je moe bent. Wat denk je ervan als je bij mij thuis komt ontbijten? Even op u even komen. Kun je daarna verder zoeken naar je zoon? Ja, die Mary heeft zoiets van, godsgeschenk, ik ga mee. Ze gaat mee naar Burke's thuis. En daar wordt ze eigenlijk voorgesteld aan de rest van de familie. Wie zit er daar ook aan tafel, dat is Helen McDougall, dat is de vrouw van William Burke, en 2 huurders, James en Anne Gray, samen met hun klein kind. Huurders, heb ik gezegd. Burke en zijn vrouw hebben een soort van pension, dus ze verhuren kamers in hun huis eigenlijk, waar mensen kunnen overnachten. En de Burkes vertellen aan Mary en aan de Grace van, ah ja, vanavond gaan wij een feest houden. Ik heb het een Halloweenfeest genoemd. Dat was toen nog niet Halloween, maar het was de avond voor Allerheiligen en er werd ook festiviteiten gepland. En William Burke zegt tegen de familie Gray van, kijk, ja, Mary is hier nu toegekomen. Ja, wij zijn basically familie, want bedoel, wij delen dezelfde achternaam, Ierse roots. Ik zou graag willen dat zij vanavond bij ons slaapt. Maar ik heb een oplossing voor jullie. Hè. Ik ga jullie niet op straat zetten. Een vriend van mij, William Hare, die heeft ook pensionskamers. Ik betaal jullie kamer daar, maar kunt jullie nu even verkassen, alstublieft. De Grays die vertrekken. En die avond staat dus het Halloweenfeest gepland bij de Burkes. En de Hares zijn daar ook uitgenodigd. En de grote eregast die avond is Mary. En rond 21:00 s'avonds komen de Grays toch even terug bij de Burke family, want ze waren wat spullen vergeten voor hun kindje. En zij treffen daar een zeer liederlijk tafereel aan. Die 5 mensen zijn allemaal samen aan het zingen, dansen, drinken. Lijkt een zeer gezellige avond. En de volgende ochtend, zoals afgesproken, de Grays hebben hun nacht doorgebracht bij William Hare, maar ze mochten dus de volgende dag terugkomen. En ze komen toe en William Burke ontvangt hen 's ochtends en hij zegt, ja, kunnen toch nog even niet naar de slaapkamer gaan? We hebben daar nog niet op gekuist. Blijf daar nog maar even buiten. Maar Anne Gray heeft zoiets van, zeg, mijn kousen liggen daar nog op dat bed. Ik zou die toch even moeten gaan halen, maar ze worden tegengehouden. Uiteindelijk verloopt de dag verder en er is een moment dat de Grace alleen in het huis van William Burke is. Ja.
Ja, ik heb daarvoor nog dat ze toch die kamer binnengaan.
Maar pas als ze alleen toch zijn in de woning?
Nee, ook al eerst.
Ah, oké, dat wist ik niet. Nee, vertel maar.
Ze vragen ook aan Burke van, hey, waar is Mary? En hij zegt van, ja, niks aan de hand. Die was gewoon wat te dronken. We hebben die buiten gezet, want ze was te veel herrie aan het maken. En inderdaad, Anne, de vrouw van James Gray, die, fun fact, in het leger zat en 17 jaar zijn vrouw niet gezien heeft.
Tot die avond?
Nee, niet tot die avond, maar in zijn, die is dan uitgestuurd geweest.
Ja?
En die heeft 17 jaar zijn vrouw niet gezien.
What the fuck? Herkent je die persoon nog?
17 jaar.
En is dat kind van hem?
Ah, dat is een goede vraag.
Gewoon een kleine vraag van mij. Want is dat kind dan 17?
Maar misschien is het dan, dat kan, of dat hij dan toch al een paar jaar terug is, maar gewoon in hun hele relatie is er een periode van 17 jaar geweest. Dat is elkaar niet gezien.
Terrible. Heb je dan nog een relatie?
Ja, voilà. Nu, ze zijn dus in de war over waar dat die Mary is. En En is inderdaad op zoek naar die sokken van haar. En ze wil dan toch die kamer al in. En ze loopt daar naar een bepaald hoek van die kamer. En daar ligt een hoop riet eigenlijk. Hè? En ja, wat ik ook goed vind, was dat Anne aan het roken was op dat moment. Die had zo'n pijp in haar mond. Love it. Mm-hmm. Terwijl ze dus op zoek gaat naar die sokken.
Met stro, superveilig.
Ja, exact. En Burke zegt, ho, niet naar hoop stro gaan, alstublieft. Ze wou ook onder het bed nog kijken, omdat ze daar aardappelen wou pakken. Dus die hadden blijkbaar heel hun hebben en houden onder dat bed gestoken. Bon, ik heb een boek, dat is, jij hebt dat gevonden, ja. Een boek van ergens begin 1900 of zo. Ja. Dus ik snap het zelf niet zo goed, maar er lagen blijkbaar...
Voor mensen uit 1828 is dit waarschijnlijk de meest logische zaak. Uiteraard aardappelen altijd onder het bed.
Altijd onder het bed. Dus ze wil daar ook allemaal gaan kijken en Burke berispt daar ook echt van, dude, je mocht daar niet gaan kijken, want jij met je pijp en toestanden, dat is allemaal heel veilig. Dus en vindt wel al dat hij heel raar
reageert
op de dingen. Totdat ze dan 's avonds inderdaad op een gegeven moment alleen zijn en ziet haar kans schoon om dan toch nog eens op die kamer te gaan kijken.
Even neuzen.
Even neuzen, inderdaad. En ze gaat meteen af op die hoop stro of riet dat ligt.
Dat zou nu ook wel, als ik in een kamer binnenkom en er ligt een hoop stro, dat zou nu ook wel mijn aandacht trekken.
Maar ja, er liggen ook aardappelen onder het bed. Dus misschien is het dan toch niet zo raar dat daar ook een hoop stro ligt.
En die drie kippen, dat is ook super normaal.
Gewoon heel een boerderij meegepakt.
Daar zo die vertaling totaal verkeerd begrepen. En dat blijkt een schuur te zijn. En mensen zijn hier in die slaapkamer.
Inderdaad. Stel je voor. Maar either way, er lag daar een hoop stro. En ze neemt wat stro weg. En het eerste wat dat ze ziet, is de arm van een dode vrouw. Die roept James. Ze van, zie ik dit hier goed? Wat is hier aan de hand? Dus hij neemt nog wat stro weg en dan ontdekken ze eigenlijk het naakte lichaam van Mary. James heeft dan haar hoofd vastgepakt met het haar.
Mm-hmm.
En heeft gezien dat er dan bloed hing aan haar mond en aan haar oren. Die twee hebben gewoon onmiddellijk die stro teruggegooid op het lichaam. Zo van, oh, we hebben dit allemaal niet gezien. Hebben meteen hun spullen gepakt en willen naar buiten lopen.
Ja.
En op weg naar buiten komt James Helen tegen. Hè. Helen is de vrouw van Burke. En hij confronteert haar. Hij zegt van, what the fuck is dat daar in die kamer? En zij zegt van, ja, kijk, ze heeft gewoon te veel gedronken en we hebben haar daar gewoon gelegd. Ze is aan een overdosis alcohol, als het ware, gestorven. Dus zij wil eigenlijk duidelijk maken van, kijk, dit was gewoon een ongeval.
Mm-hmm.
En het zou niet de eerste keer zijn dat ergens zou gebeuren, omdat alcohol was schering en inslag, als het ware. Daar.
We hebben die daar even geparkeerd en we'll deal with it later.
Exact. James gelooft er uiteraard niks van. En Helen heeft zoiets van, kijk, weet je wat, als ik u 10 pond per week geef, wilt je dan alstublieft uw mond houden. Maar James en Anne weigeren. En die lopen onmiddellijk naar de politie.
Ik wil even zeggen dat 10 pond in het equivalent vandaag 300-400 euro is.
Oef.
Ja.
Daarvoor zou ik niks.
zwijggeld.
Dus die autoriteiten, de politie, die zijn eerst van... die gaan naar het huis van Burke. En die vragen daarvan, what's up?
Ja.
Wat is hier aan de hand? En Burke zegt van, kijk, Mary is deze ochtend om 7 uur vertrokken en hij heeft de Grays buiten gezet omdat zij zich op hun beurt weer niet hadden gedragen. Hè? Dus hij claimt van, kijk, die zijn hier gewoon een probleem aan het maken, die willen wraak nemen op mij omdat ik hen heb buiten gezet. Maar ze komen er al achter dat Helen dan weer zegt dat Mary om 7 uur 's avonds is vertrokken. Dus
verhalen kloppen niet.
Niet. Opmerkelijk is dat de politie bloedsporen vindt op de lakens in de kamer. Maar daar hebben Burke en Helen een verklaring voor.
Mm-hmm.
Er had een vrouw eerder overnacht, 2 weken eerder, en die had gebloed, maar ze hadden dat nog niet opgeruimd gekregen.
Obviously, dat is wat je doet. Als er nieuwe gasten komen, vervangt je die lakens niet.
Nee,
superpension eigenlijk. Hè?
Maar de politie, ja, die denken van, oké, we gaan toch nog eens dat huis onderzoeken. En ze vinden nu waar de patatten liggen. Ook bloed onder het bed. En op het bed treffen ze dan ook nog een nachtjurk aan die van Mary geweest zou zijn. Hoe ze dat wisten, weet ik niet, maar ze zijn er dus van overtuigd dat die van Mary geweest zou zijn. Maar Mary wordt helemaal niet gevonden. Weten we nog dat ze daar onder de stro lag?
Ze lag onder het stro, de politie kijkt, maar ze ligt niet in het stro.
Later meer.
Even een korte biografie. We gaan Hare en Burke bij hun familie naam aanspreken voor de obvious reason dat ze alle twee William met hun voornaam heten. Ik zal beginnen bij William Burke. Hij werd geboren in 1792 in Erne. Dat is een dorpje in Ierland. Hij is een van de twee zonen van middenklasse ouders. Zijn broer heet Constantine.
Goeie naam.
Constantine vind ik een hele goede naam.
Ja, zeker.
Heel goed. Een normale jeugd gehad, goede opvoeding gehad. En als tieners sluiten ze zich alle twee aan bij het Britse leger. Burke dient in Donegal, dat is ook in Ierland, en hij leert daar een vrouw kennen. Hij trouwt met haar, maar dat huwelijk is van korte duur. In 1818 heeft hij ruzie met zijn schoonvader over een erf, eigendom. En Burke heeft zoiets van, het is hier goed geweest, ik laat mijn vrouw en kinderen, die er dan al zouden geweest zijn, in de steek. Hij beslist om te verhuizen naar Schotland, want daar wordt hij aangetrokken door het werk als arbeider voor de Union Canal. Dat wordt gegraven op dat moment, die hebben superveel arbeiders nodig. En die heeft zoiets van, mijn leven hier in Ierland valt niet goed mee, ik ga naar Schotland en ik ga daar graven aan het kanaal. Hij vestigt zich daar in een dorpje, terwijl hij werkt aan het kanaal. Daar leert hij Helen McDougall kennen. En hij trouwt met haar. Zij wordt zijn tweede vrouw. Na enkele jaren is dat kanaalwerk voltooid. En verhuist het koppel naar Edinburgh. Daar gaan ze eerst aan de slag als marktkramers. Verkochten wat kleding, tweedehands shit aan de best arme bevolking. Edinburgh is dan een vrij arme stad. En na een tijdje beslist Burke om schoenmaker te worden. En in dat vak wordt hij echt supergoed, wordt hij ook heel gekend. Heel veel mensen in de buurt kennen hem. Hij zou meer dan 1 pond per week verdienen, wat dat dan blijkbaar goed boert. Zijn klanten kennen hem als een ijverige man, goed gehumeurd, die terwijl dat hij zijn schoenmakersjob uitoefende, vaak zong en dans. Allee, een vrolijke Jaap. Hij is rooms-katholiek opgevoed, maar in Schotland bekeert hij zich tot de Presbyteriaanse kerk. En hij werd zelden gezien zonder zijn Bijbel. Dus het ziet er wel, los van dat foutje van dat eerste huwelijk, een deftige ketter.
Ja. Nu, op een gegeven moment leert hij William Hare kennen, maar het is niet helemaal duidelijk hoe ze elkaar hebben leren kennen. Er bestaan verschillende versies over. Sommigen zeggen dat ze elkaar per toeval hebben ontmoet op straat. En dat Burke en Helen vervolgens een kamer hebben gehuurd bij Hare in Edinburgh. Dus Hare had ook een pensioen, ja. Inderdaad. Nu, Hare is hoogstwaarschijnlijk geboren in Ierland. En het jaar dat hij geboren is, of zijn leeftijd, zijn eigenlijk onbekend. Ze vermoeden dat hij geboren is tussen 1792 en 1804. Dus daar zit wel wat speling op, als het ware. Ook informatie over zijn jeugd of en zo is vrijwel onbekend. Maar ze vermoeden dat hij eigenlijk in Ierland eerst gewerkt heeft als een boer. En dat hij dan ook gaan werken is bij de Union Canal voor 7 jaar. Maar daar zou hij Burke niet gezien hebben.
Het is een groot kanaal.
Het is een groot kanaal. Veel mensen die er werken. En dan is hij in de jaren 1820 naar Edinburgh.
Dit is zo goed.
Edinburgh verhuisd, ik weet het al niet meer. Waar dat hij als een soort van assistent ging werken van een kolenboer. Nu, hij huurt daar ook een kamer in het pension Tanner's Close. En dat is het pension van een man die James Loke heet. En die heeft een vrouw, Margaret Laird. En Hare is eigenlijk meteen geïnteresseerd in Margaret Laird, de vrouw van de pensionbaas. Dus hij gaat er wel zo wat mee flirten en
een
zo.
Een beetje naar valsige smaak.
Inderdaad. Maar James Loke die moet er niks van weten en die kikt hem buiten. Nu, in 1826 overlijdt James Loke. En ja, onze Hare ziet zijn kans weer schoon.
Die
en
komt zich aanmelden.
Die zegt van, Margaret, wij 2 keer is dat niks. En die beginnen inderdaad een relatie. En ik had ergens gelezen van, ja, daarmee zorgde hij niet alleen dat hij terecht kwam in het hart van Margaret en in haar bed, maar ook zo kwam hij ook in het bezit van het pension. Ja. Ook al is dat waarschijnlijk niet helemaal legaal verlopen, hoe dat hij dan in het bezit is gekomen van het pension. Hij is vanaf dat moment baas van Tanner's Close. Nu, Hare, in tegenstelling tot Burke, wordt omschreven als een ongeletterde, magere, ruziezoekende en gewelddadige man.
Ja, match dus made in heaven.
Super tof. Nu, in Tanner's Close loopt niet alles helemaal soepel.
Nee.
Want in 1827, rond kerstmis, is er een man genaamd Donald die daar verblijft. En die sterft daar.
Ja, die wordt ziek.
zijn natuurlijke dood. En ja, hij moet wel nog 4 pond betalen eigenlijk aan haar. Maar ja, de man is dood, dus ja, dat is onmogelijk.
De man is een gepensioneerde leger. Heeft in het leger gediend en dus hij kreeg ja, een pensioen van het leger, maar die kreeg dat 3 maandelijks. En hij sterft eigenlijk enkele dagen voordat hij die 3 maandelijkse betaling ging krijgen. Dus ja, de heir heeft zoiets van, ja, fuck, jij moet mij nog 4 pond, en dat is veel geld in die tijd. Wat gaan we doen? Mm. Enerzijds met dat geld, dat financieel verlies, en anderzijds, fuck, er ligt hier een lijk in mijn pensioen. Heir en Burke zijn dan al vrienden. Tussen pot en pint vertelt hij, kijk, ik zit hier met een lichaam en met achterstallige huur.
Ja, Burke woont ook op dat moment nog in bij...
Maar ze zijn al matties, hè?
Ze zijn al zeker matties, ja, ja, absoluut.
Ja, ja. Zo van, ja, wat gaan we hiermee doen? En wie van de twee op het idee komt, dat weten we niet. Maar ze beslissen van, kunnen we niks met dat lichaam doen zodat het ons geld oplevert? Ze beseffen zelf dat dat een zeer onkatholiek idee is. Dus ze zetten wel alles in scène om Donald te begraven. Hè. Ze spreken een plaatselijke begrafenisondernemer aan. Die kosten worden dan, denk ik, door het leger of door de gemeenschap betaald.
De parochie.
Dus, ja, hij krijgt een kist. Ze gaan het lichaam geven aan de pastoor. En de avond voor de begrafenis breken Hare en Burke in de pastorie. Krikken die kist van de Donald open, halen het lichaam eruit, verzwaren de kist met stenen en schors, maken die weer toe, wonen de volgende ochtend de begrafenis bij, bewaren het lichaam van Donald onder het bed, dus naast de patatten, denk ik dan.
Mm.
Dus wonen de begrafenis bij, die kist gaat de grond in. De mensen van de parochie denken, arme Donald, laatste rustplaats. En de Burke en de Hare, die trekken met het lichaam naar de Universiteit van Edinburgh. Ze hebben gehoord dat ze daar dat lichaam wel kwijt zullen geraken. Moeten we dat even schetsen of gaan we dat subiet doen?
Dat kan subiet.
Oké. Ze weten dat ze, gewoon kort, ze weten aan de Universiteit van Edinburgh dat er heel veel op lichamen wordt getest, autopsieën worden gedaan. We zitten in de volle ontwikkeling van de anatomie, van de chirurgie. Dus ze hebben zoiets van, willen jullie geen lichaam, want wij hebben er hier eentje. Ze worden in de universiteit doorverwezen naar een dokter Robert Knox. En die zou op Surgeon's Square aanwezig zijn. Dus hop, zellen naar dat plein. En daar treffen ze de Robert aan. En Robert zegt, mooi lichaam, ziet er goed intact uit. Ik geef u 7 pond 10 cent hiervoor. En Hare en Burke hebben zoiets van, what the fuck, dat is veel meer dan die 4 pond dat hij mij verschuldigd was. Dus we maken zelfs nog een klein winstje. Die zijn content en die hebben zoiets van, oké, de kous is af. Tot een van de assistenten van Knox, die dat de afhandeling doet van de verkoop van het lichaam, langs zijn neus weg, zegt dat ze altijd content zijn als ze nog zo eens met een lichaam zouden afkomen. Dat moet je geen 2 keer zeggen tegen de Heer en de Burke.
Nee, maar laten we inderdaad eerst even
de situatie schetsen.
Dus we zijn begin 19e eeuw en Edinburgh is eigenlijk, ook al heeft de bevolking het niet zo goed, qua medisch, ja, hoe dat het daar geregeld wordt, zijn ze wel echt top, hè? En vooral als het gaat over anatomie en het onderwijs dat daarover verricht wordt. Hè? Het is een van de beste Europese steden om zo'n anatomische studie te volgen, naast Leiden en ook de Italiaanse stad Padua. Nu, natuurlijk als er anatomie bestudeerd wordt, mm-hmm, dan heb je ook bepaalde kadavers nodig. En met name dat de medische kennis toenam, waren er ook meer kadavers nodig. En daar woont dokter Robert Knox. Die werkt daar ook. Hij, mm-hmm, hij is een dokter geweest. Hij is nu bezig met
anatomie,
en het onderwijzen daarvan. En hij deed maar liefst 2 dissecties per dag. Dus reken maar uit hoeveel lichamen er als het ware nodig zijn.
Ik kan dat niet uit mijn hoofd, maar meer dan 700.
Exact. Dat is een exacte wetenschap.
Hetty, kan jij eens een boek over wiskunde schrijven, alstublieft?
De mensen mogen dat thuis gewoon in stilte even berekenen.
In stilte, en we moeten het ook niet doorgestuurd krijgen via Instagram.
Nu, er is natuurlijk een wet daarover ook, hè, een Schotse wet, die bepaalt eigenlijk dat iedereen die sterft in de gevangenis of mensen die uit het leven gestapt zijn, of lichamen van vondelingen en orphans,
Beestjes.
Die mogen gedoneerd worden aan de wetenschap.
Ja, dus je hebt geen eigen keuze als je een weeskind bent. Nee, echt, what the fuck.
Nu, maar ja, de vraag was hoger dan het aanbod op dat moment. En daardoor ontstond er eigenlijk die illegale handel in lijken. Hè? Vandaar lijkenpikkerij. Mm-hmm. Dat is toen echt de hoogte ingeschoten. En het was ook zo wat moeilijk van, oké, hoe kunnen we dit behandelen eigenlijk allemaal? Want grafschennis was op zich illegaal. Mm-hmm. Het was ook illegaal om dingen te verwijderen van het lichaam. Hè? Mm-hmm. Dus je mocht geen juwelen stelen of kleren of wat dan ook. Maar het lichaam stelen op zich was geen crimineel feit, omdat het legaal gezien tot niemand behoorde. Het was van niemand.
Nee. Dus inderdaad, lijken pikken was inderdaad een graf open doen, dat eruit halen, dat was iets strafbaar. Maar als jij een lijk aantrof en je ging daarmee naar de universiteit en je zei, ik heb dit lijk gevonden.
Maar ook stelen was op dat moment
niet illegaal.
Niet illegaal.
Nee, alleen, dus ja. Je kon dat, maar ja, het mocht gewoon nog niet in de grond zitten. Want als het in de grond zat, dan deeg aan grafschennis.
Ah, zo ja, ik snap het. Ja.
Waardoor dat Burke en Hare eigenlijk door wat ze hebben voorgehad, namelijk ze troffen een lijk aan.
Dat was niet illegaal.
Dat was, zij beseften, ineens vonden zij een beetje de loophole van, dit is eigenlijk perfect om dit te doen, want we doen officieel niks illegaal. Nee. We hebben gewoon een lijk naar daar gebracht.
Klopt. Nu, de prijs per lichaam
vind ik heel interessant.
Het veranderde ook afhankelijk van het seizoen. Tijdens de zomer kregen mensen 8 pond, omdat het is natuurlijk mooier weer, het is warmer, dus lichamen die ontbinden veel sneller. Maar in de wintermaanden kreeg je 10 pond, want de vraag van anatomisten was ook groter, omdat dan ook lichamen veel langer bewaard konden blijven. Dus ja, ik weet wanneer ik mijn business moet doen.
Prijs,
inderdaad.
Aanbod, vraag.
Inderdaad. Maar de mensen van Edinburgh die waren niet zo blij.
Nee,
hè?
Maar dat snap ik wel. Heb maar eens, allez.
Ja, dus die beginnen eigenlijk allerlei verschillende technieken op poten te zetten, zodat die graven met rust gelaten konden worden. Hè? Er worden bewakers geïnstalleerd, er worden torens geïnstalleerd, waardoor die bewakers van hogeraf alles in de gaten konden houden
Op
het kerkhof, inderdaad.
Nu, Silke, ik heb een podcast, ik ben niet goed met woorden van een broek.
echt waar. Oh. Nu, andere mensen die plaatsen dan weer een soort van stenen plaat over het graf. Ja,
de grafzerk bedoel je dus.
Ja,
maar ik vraag me dus af. Ja. Ik wil weten, is het toen ontstaan om grafzerken te beginnen?
Ik heb me diezelfde bedenking gemaakt. Maar ze haalden die daarna verloop van tijd weer af, van zodra dat het lichaam voldoende ontbonden was.
Ja. Je hebt ook ijzeren kooien dat ze erover plaatsten. Ja, ik vind het heel interessant allemaal. En die kerkhoven moeten er zot interessant hebben uitgezien.
Amai, het zal wel zijn.
Want dat is een plek waar je, nooit mensen graag zijn of zo. En dan ineens beeld ik me dat in dat het daar zo vol met bewakers staat. En zo en kooien en stenen en zo van, blijf van mijn lijk af.
Maar ja, het was daardoor wel zieke crisis bij de anatomisten, want die hadden te weinig lichamen.
Dus ik vraag mij af, hadden ze niet gewoon beter gezegd, gewoon van, stel dat je sterft, kun je wel je lichaam doneren aan de wetenschap, gelijk dat vandaag de dag kan.
Nee.
Daar was niemand op gekomen. Nee. Ja, omdat waarschijnlijk ook het geloof nog heel aanwezig was.
Burke en Hare, die hadden zoiets van, oké, we weten nu dat we hier goed geld aan kunnen verdienen. Ze waren goed betaald voor Donald, uiteraard. Maar tot dan toe zijn er geen concrete plannen eigenlijk of zo, dat ze daar echt mee verder willen gaan.
Nee.
Tot januari of februari 1828, ook weer bij Hare in het pension.
Ja, eigenlijk gewoon een tweede opportuniteit zich voordoet.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
We hebben Jozef, die slaapt daar. Hij is molenaar van beroep en die ligt ijlend op het bed, ziek van de koorts. En dat is natuurlijk geen graag geziene gast in een pension. Dus Hare en Burke hebben zoiets van, ga jij hier sterven? Ga jij hier alle andere gasten en ons inclusief ziek maken? Of gaan wij de natuur een handje helpen en ook nog eens goed kassen op je dode lichaam? En het is bij Jozef dat ze eigenlijk hun modus operandi ontwikkelen die dat ze bij al hun toekomstige slachtoffers gaan doorzetten. Ja, spoiler alert, er zijn er meerdere. Dus wat doen ze? Ze voeren Jozef en ook andere slachtoffers dronken. Whisky is hun liquor of preference. En eenmaal dat Jozef dronken genoeg is, eigenlijk bijna buiten bewustzijn is, komt Hare. Die verstikt hem eigenlijk door zijn mond en neus toe te knijpen, zodat hij uiteraard niet meer kan ademen, maar waardoor dat er ook geen wurgsporen zijn, want je zou inderdaad ook iemand gewoon de hals kunnen toeknijpen, maar hij wist van, de anatomisten gaan hier misschien vragen over stellen. En tegelijkertijd werpt Burke zich dan op het bovenlichaam van Jozef, zodat hij zich niet te veel kan bewegen, zodat er ook geen afweerwonden en dergelijke zichtbaar zijn. En dat lukt. Jozef stikt helaas. Er zijn weinig wondes te zien. Dus die twee hops weer naar de Knox, die hen weer 10 pond betaalt voor het lichaam. En achteraf is er een vrouw die een boek over Hare en Burke heeft geschreven. En die zegt van, we zijn 1828. In die tijd is het eigenlijk hun modus operandi is eigenlijk onmogelijk te achterhalen in de kennis van de wetenschap op dat moment. Als zij met dat lichaam aankomen bij Knox en zij zeggen, die is aan een natuurlijke dood gestorven. Ja, er zijn geen verweerbonden, er zijn geen wurgsporen, er is niks zichtbaar. Dus dat is perfect.
En daarvoor moest die anatomie gebeuren. Hij moest de kennis daarover gekregen worden.
Dus deze aflevering is een ode aan...
Nee,
absoluut niet. Sorry. Nee, dat was een slechte mop van mij.
Voilà. En dan passeert er eigenlijk een soort van zakenman, mm-hmm, die lucifers verkoopt en Tinder. Daar heeft Laura heel hard mee gelachen.
Heel hard mee gelachen. Het was een Engelse tekst en he sells matches en Tinder. En ik was wat? Wat? De app? Maar ik heb het opgezocht, het is Tondel en dat is het product waarmee dat ontvlamt.
Om vuur aan te maken, ja absoluut. En ook hij wordt ziek. We weten zijn naam niet, hij was in ieder geval een Engelsman. Dus hij wordt ziek. En net zoals met Jozef is Hare weer bezorgd over wat dat wel niet zou kunnen doen met zijn pensioen.
Opnieuw, en hij denkt denk ik ook business aan zijn pensioen.
Exact. Dus hij schakelt Burke opnieuw in, voer opnieuw dezelfde modus operandi uit als met Jozef. Ze verstikken hem en Burke ligt bovenop zijn lichaam om te voorkomen dat hij geluid maakt, dat hij rondspartelt. En opnieuw brengen ze hem naar Knox, waar ze geld voor krijgen dan.
Ja. Als derde hebben we Abigail Simpson. Zij was een gepensioneerde vrouw, zij woonde nabij en zij bezocht Edinburgh regelmatig om haar pensioen aan te vullen door zout te verkopen. Het is februari 1828 op dat moment en zij wordt uitgenodigd bij de Hares om een gezellig avondje te drinken. Dus we zitten daar weer met dezelfde modus operandi, dronken voeren, versmachten. En het lichaam wordt naar Knox gebracht. Zeer luguber effect over deze is dat achteraf werd gezegd van Knox was op dat moment super blij toen het lichaam van Abigail werd binnengebracht, omdat het super vers was, maar hij stelde zich geen vragen. Vind ik ook zeer raar, dokter, dat u zich daar geen vragen bij stelt.
Nu, wat ook interessant is, is dat ze hun slachtoffers verplaatsten in een hele grote houten kist, trouwens, die ze dan meezeulden naar dokter Knox.
Op paard en kar.
Ja, inderdaad. Dan zijn we februari of maart, dus de eerste moord zou gepleegd zijn in januari of februari 1928. Mm-hmm. Dus het tempo zit er wel in.
Goed tempo. Ze zijn goed aan het kassen, eigenlijk.
Inderdaad. Dan is er weer een onbekende vrouw die door de vrouw van Hare, door Margaret, was uitgenodigd om ook naar het pensioen te komen. En Margaret zou haar heel veel whisky hebben gegeven, waardoor dat die vrouw in slaap zou zijn gevallen. En Hare is dan in de namiddag teruggekomen. En hij heeft dan eigenlijk ook opnieuw de mond en de neus dichtgeknepen. Die vrouw is dan ook weer gewoon koelbloedig vermoord.
Omdat zij al aan het slapen was, was er heel weinig tegenspartelingen.
En Burke is dan ook weer ingeschakeld door Hare. En ze zijn dan weer samen naar dokter Knox gegaan. We zien een klein patroontje waarschijnlijk. En opnieuw krijgen ze hier 10 pond voor. Dus die zijn aan het cashen.
Ja, opvallend vind ik inderdaad dat hun vrouwen er nu ineens ook bij betrokken worden. Laat ons zeggen dat eigenlijk iedereen, en we kunnen denk ik ervan uitgaan, dokter Knox inclusief, ondertussen wel wist wat dat er een jaar aan het gebeuren is eigenlijk.
Ja, je zou denken, hè, maar hij zou achteraf verklaren van kijk, mij werd verteld dat die twee naar ook zulke soorten pensioens gingen of wisten waar dat er mensen zouden terechtkomen die niet geclaimd zouden worden. Mm-hmm. En dat zij dan daar de lichamen zouden stelen. Dus Dr. Knox, zegt hij, ja, is van mening dat hij er niks van wist. Dat ja, ze zichzelf zouden doden.
Ja. Dan zijn we april. En komen er twee vrouwen langs bij Burke. Het zijn Mary Patterson en Janet Brown. En de avond gaat weer zoals gewoonlijk van start. Er wordt alcohol gekocht. Die twee vrouwen hebben een gezellige avond bij Burke thuis. Een van de Mary Patterson valt in slaap. En Janet en Burke die gaan, die zitten hun avond verder. Tot Burke's vrouw Helen thuis komt. En zij treft dus haar man aan met een enerzijds een slapende vrouw op tafel en anderzijds een andere vrouw met wie dat hij gezellig aan het drinken is. Dus die Helen heeft zoiets van, what the fuck? Deze vlieger gaat niet op. En zij zegt, jullie hebben een affaire. Dat komt daar tot een schermutseling. Helen geraakt zelfs gewond. Zij wordt uiteindelijk weggestuurd. Burke gaat Hare halen en zegt, en pakt uw vrouw mee. Burke en Hare sluiten hun vrouwen op in één kamer en nemen Mary Patterson, de vrouw die in slaap gevallen is, mee naar een slaapkamer. En zij vermoorden haar opnieuw in haar slaap, weer dezelfde modus operandi. Ze brengen het lichaam naar Dr. Knox, maar ze bewaren ook enkele van de persoonlijke spullen van Mary. En dit wordt wel gezien als de eerste fout eigenlijk die ze maken. Ze houden persoonlijke bezittingen van haar bij hun thuis. Zij worden uitbetaald. Een van de assistenten van Dr. Knox kijkt eens goed naar dat lichaam dat wordt binnengebracht en die zegt tegen zijn baas, dokter Knox, van oei, ik denk dat ik haar ken. Volgens mij is zij een meisje uit Edinburgh. Ik herken haar. En bij mijn weten is zij niet overleden. Maar Knox heeft zoiets van, nee, je zult wel vergist hebben. Het zal wel iemand anders zijn. En het lichaam van Mary wordt 3 maanden lang op whisky bewaard. Dus zo even parkeren dit probleem. En wordt dus pas 3 maanden later ontleed. Als er dus geen vragen meer gesteld kunnen worden. Maar we zitten daar met Janet Brown, die de volgende ochtend alleen wakker wordt en zoiets heeft van, what the fuck, waar is mijn vriendin Mary? Dus zij trekt terug naar Hare en Burke. En die zeggen, ah, maar die is vanmorgen heel vroeg vertrokken. Die is ineens verliefd geworden op een rondreizende verkoper. En die mens is naar Glasgow. En Mary is mee. En daar moest Janet het dan mee doen. Ja. Maar dit was wel een spannend moordje, want er waren veel mensen die vragen
veel mensen te stellen. Ja. Ik wil ook even duidelijk maken dat ze hier maar 8 pond hebben gekregen. Dus misschien dat het met het seizoen te maken heeft.
April zal misschien een warme lente geweest zijn.
Het is dat. Nu, dan zijn we midden 1928. En dan komt er een vrouw die we alleen met de achternaam kennen, Miss Helden. Die verschijnt in het pension van Hare. En opnieuw, ze wordt dronken. Ze valt in slaap in de stal deze keer. Ze wordt...
Of de kamer, wie zal het zeggen.
En opnieuw hetzelfde MO. Ze wordt verstikt door Hare en wordt dan verkocht aan Knox. En een paar maanden later verschijnt aan de deur de dochter van het slachtoffer. En die wordt oftewel Margaret genoemd of Peggy. En zij verblijft dan ook bij Hare. En opnieuw, er wordt veel gedronken en uiteindelijk wordt ze vermoord. Maar het is door Burke alleen deze keer. Mm-hmm. Het is de eerste keer dat Burke alleen toeslaat.
Handelt, ja.
En ze wordt opnieuw, haar lichaam wordt in zo'n kist gestoken, weer naar Knox. En Burke krijgt 8 pond.
Ja. Moord nummer 9 is de moord op Effie. Ze is een vrouw die vuilnisbakken en vuilnisbelten doorzocht om waardevolle spullen te vinden die ze dan probeert te verkopen. Ja, het is ook duidelijk de soort slachtoffers dat ze zoeken. Hè. Mensen die op rondreis zijn, mensen die geen vangnet hebben, mensen die niet veel kennissen hebben. Bijzonder aan deze is dat Effie eigenlijk een vriendin is van Burke. Ze kenden elkaar al. Ze hadden samengewerkt. Zij vond soms restjes leer die hij dan gebruikte toen hij nog schoenmaker was. Dus eigenlijk echt absurd dat hij ook dan iemand uitkiest die hij zelf kent. Ze hebben weer een gezellige avond in de stal met whisky. Ze wordt dronken gevoerd, ze vermoorden haar en ze leveren haar opnieuw af bij Knox.
Ja, Dan was dit Effie trouwens? Ja. Ja. Want ik had er nog tussen een onbekende vrouw.
Ah, die heb ik hierna.
Maar ja, ah ja, maakt niet uit.
Voor alle duidelijkheid, de volgorde van de slachtoffers is een beetje vaag, omdat iedereen daar andere verklaringen over heeft. En omdat, obviously, ze altijd dronken waren. Dus ze zelf ook niet meer zo goed weten wat wanneer is gebeurd.
Exact. Wat ik nu ga vertellen, zo in mei 1928... gebeurd zijn, was ook weer een oudere vrouw. Ik wil even duidelijk maken dat van zodra je eind de 30 waard, je oud waard.
Ja, 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 zeker. Wij zijn stokoud.
Wij zijn stokoud, ja. Dus zij komt daar ook binnen bij het pension en opnieuw. Hetzelfde verhaal. Ze worden dronken. Burke verstikt haar. Ups. Voilà.
Einde. Dan heb ik... de vrouw wiens leven had kunnen gered worden door de politieagent. Dat is echt super tragisch. Zo'n anoniem slachtoffer waar we de naam niet van kennen. Burke was haar tegengekomen op straat, dus zij was eigenlijk al dronken in een cafeetje ergens anders. Ze geraken in ieder geval aan de praat en er komt een agent bij staan. En die vraagt van, bon, madameke, waar woonde jij? Kan ik u naar huis brengen? En die vrouw antwoordt, maar Burke staat ernaast en die zegt, weet je wat, meneer de officier, zal ik anders deze juffrouw naar huis brengen, dan kunt jij onze stad verdedigen van misdaad. Alles onder controle.
Lef.
Ja, ik breng haar wel veilig naar huis. Dus die agent is Burke super dankbaar, zegt van, is goed, makker, doe jij dat maar. Dat is uiteraard niet wat Burke doet. Hij neemt haar mee naar het pension. Ook zij wordt vermoord en haar lichaam wordt naar Knox gebracht.
We zijn ondertussen waarschijnlijk de tel kwijt, hè?
Ja, zeker.
Maar we zijn er nog niet, want in juni vermoorden Burke en Hare twee van hun mensen die daar blijven overnachten. Het is nog tragischer, als dat al kan. Het is een grootmoeder en de kleinzoon, als het ware. Terwijl dat de jongen eigenlijk in de keuken zat bij het vuur, werd zijn grootmoeder vermoord in de slaapkamer die ernaast was. Dezelfde methode weer. En dan hebben ze de jongen genomen, ook naar die kamer, waar dat hij op zijn beurt dan ook vermoord is geweest. En opvallend is dat hier nu de kist te klein bleek te zijn voor deze twee lichamen. En ze hebben dan eigenlijk een soort van houten ton gevonden, waar dat ze dan die lichamen in hebben gestoken. En dan zijn ze weer naar Knox gegaan. En ze hebben voor elk lichaam 8 pond gekregen. Opvallend is hier dat eigenlijk van zodra dat ze vertrokken waren met die houten ton en de kar en het paard, dat het paard op een gegeven moment stopte. Die wou niet meer vooruit gaan. Dus ook zo weer het lef gehad om er iemand bij te halen die nog een andere kar had, die dan daarmee de houten ton kon verplaatsen naar Knox. En Hare was zo furieus daarover dat hij, toen hij eenmaal terugkwam met zijn paard, het paard heeft doodgeschoten.
Ja, gezonde mensen daar bijeen. We zijn juni ondertussen en na een hele winter goed door te werken in de lijkenbusiness beslist Burke om met zijn vrouw Helen even een kort tripje op vakantie te gaan. En hij weet bij vertrek, heeft hij nog een gesprek met zijn businesspartner Hare en die vertelt dat hij krap bij kas zit. Lijkt mij praktisch onmogelijk als je weet hoeveel geld dat hij de laatste tijd heeft verdiend aan lijkpikken, maar oké. En ook gewoon mensen vermoorden, geen lijkpikken. Dus Burke zegt, kijk, ik wil u gerust wat geld lenen of zo. Laat het mij weten. Maar Hare zegt, nee, geen probleem. Ik overleef het hier wel zonder u. En als het koppel dan terugkwam van vakantie, stond Hare daar in gloednieuwe kledij. Mm. Had hem geld over om te spenderen. En de Burke had zoiets van, hier klopt iets niet. En Burke gaat naar Dr. Knox en hij vraagt van... Hoe is de business? Zijn er hier nog wat lichamen binnengebracht? En Dr. Knox vertelt dat inderdaad tijdens de afwezigheid van Burke Hare lichamen is komen afzetten. Zeker het lichaam van één vrouw dat hij verkocht heeft voor 8 pond. En voilà, dit is de break-up ruzie tussen de twee. Burke is super kwaad en heeft echt zoiets van... What the fuck, zet jij die business hier verder zonder mij? Heb jij hulp van iemand gehad? Heb jij misschien verteld aan mensen met wat we bezig zijn? Dus... dikke boel. En Burke en Helen beslissen om Hare zijn woning te verlaten en trekken in bij de neef van Burke. 2 straten verder in Edinburgh, wel nog altijd.
Ja, maar bon, die breuk dat duurt niet lang. Hè. We zijn ondertussen dan september of begin oktober. En dan...
Het begint weer wat kouder te worden.
Ja, dus je ziet die pondentekens in die oogstjes weer verschijnen. En Hare... bezoekt op een gegeven moment Burke. Hè. Hij woont dus in dat andere huis, Burke. En daar verschijnt op een gegeven moment Mrs. Osler. Zij is een, ja, zij doet de was van heel veel mensen. En zij komt eigenlijk naar dat huis om ook daar de was ja. te doen. En opnieuw, ze worden dronken en ze vermoorden haar. En nog diezelfde namiddag verschijnt het lichaam bij Knox. En ze krijgen er 8 pond voor. Dus het is toch nog niet koud genoeg om die 10 pond te krijgen.
Nee. Maar ja, dus de omgeving waaruit ze beginnen mensen te kiezen om te vermoorden, dichter, komt dichter en dichter. Hè? Dus nu hebben ze eigenlijk gewoon iemand van hun personeel, bij wijze van spreken, vermoord. En ze denken, we kunnen dit nog verder pushen. Een week later is er familie van Helen op bezoek. En Dougal. Die ging wat sightseeing doen in Edinburgh. Maar daar besliste het lot anders over. Want de twee mannen vermoorden haar, de gebruikelijke tactiek zoals altijd. En het is dan wel koud genoeg. En ze krijgen 10 pond voor het familielid van Helen. What the fuck.
Inderdaad. En ze blijven eigenlijk best wel veel mensen doden die ze nu wel kennen of die in de community
gekend
bekend zijn.
Ja.
Ja, want het volgende slachtoffer was een zeer gekend figuur in de straten van Edinburgh. Was namelijk James Wilson, een 18-jarige jongen, die gekend was omdat hij door de straten mankte. Hè. Zijn voeten waren wat misvormd. Hij was ook, hij had ook een mentale beperking. Hij was dakloos, hij ja, onderhield zichzelf door te gaan bedelen, als het ware. Dus iedereen wist eigenlijk wie
herkent
James
hem,
Wilson
ja.
was. Nu, in november kan Hare James lokken naar zijn pensioen met de belofte van, kijk, je gaat wat whisky van me krijgen. Dus die jongen komt eraan. En, dus ze wilden dan weer opnieuw dezelfde tactiek toepassen. Hè. Mm-hmm. Ze geven hem whisky en dan vermoorden ze hem. Maar het probleem was dat James eigenlijk niet zoveel whisky had gedronken. Hij dronk niet zo graag. Dus hij heeft teruggevochten. Het is eigenlijk het eerste slachtoffer dat echt begint terug te vechten.
Ja, dat besefte wat er aan het gebeuren was.
En hij was ook heel sterk. Dus het was echt niet zo evident voor Burke en Hare om hem te doden. Maar uiteindelijk kunnen ze hem toch overmeesteren en vermoorden ze hem. Ze nemen weer al zijn bezittingen weg en ze gaan zijn lichaam afgeven bij Knox, als het ware. Maar ook hier beginnen studenten zich vragen te stellen, want heel veel mensen herkenden James.
Zijn gezicht, ja.
Maar Knox, die zegt, nee, dit kan echt niet iemand zijn die jullie kennen. Echt zo gaslighting.
Ja, dit is niet deze persoon.
Nee. Uiteraard doen de geruchtenmolen, gaat hij van start. En dat James vermist was. En Knox heeft dan beslist, in tegenstelling tot bij een eerder slachtoffer die 3 maanden werd bewaard, heeft hij hier zoiets van, oké, ik moet dit zo snel mogelijk mij afhandelen, dit lichaam. En voordat hij aan de dissectie begint, verwijdert hij het hoofd en de voeten, hè, de voeten waren misvormd, mm-hmm. om het lichaam onherkenbaar te maken, als het ware. Dus dan begint je toch wel af te vragen.
Sorry, mij niet bellen. Die Knox wist heel goed wat dat er aan het gebeuren
absoluut,
was.
Absoluut.
Dat denk ik wel. Ik bedoel, die woont zelf in Edinburgh, dus die zal ongetwijfeld al een paar van die mensen herkend hebben. Hè?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
Wow. Dan kom ik bij Mary.
Ja, ons allereerste
slachtoffer. Dus ik wil daar even terug inpikken. We waren gebleven dat het lichaam verdwenen was. De Grays waren aangifte gaan doen bij de politie. De politie heeft bebloede kleding gevonden, bloed in de slaapkamer gevonden.
Maar geen lichaam.
Nu, we hebben die geruchtenmolen die op gang is. Die politie die dan toch op een of andere manier het licht heeft gezien. En ze arresteren Burke en Hare toch voor een kleine ondervraging. Die hun verklaringen. Die gaan alle kanten op. Maar de politie heeft genoeg argwaan. Die leggen de puzzel en die denken, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een keer kijken in de Universiteit van Edinburgh. Wie weet, klopt het? Words on the street might be right.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus de volgende ochtend, heel vroeg, gaat de politie naar onze dokter Knox, naar de snijzaal, waar dat de lichamen van die dag klaar liggen. En daar treffen ze het lichaam van Mary aan. James Gray wordt erbij gehaald om te vragen van, kan jij deze vrouw identificeren? Is dit de vrouw die uw kamer heeft ingenomen, die dat je gisteren of eergisteren nog levend hebt gezien? En James bevestigt dat het hier om Mary gaat en dat dat de vrouw is die hij bij Burke en Hare heeft gezien.
Ja, en er, ja, Burke, Hare en Helen en Margaret worden dus gearresteerd. Het lichaam van Mary wordt onderzocht en ze gaan er inderdaad van uit dat ze verstikt is geweest, maar ze kunnen dat niet bewijzen. Dat is op dat moment nog niet mogelijk, maar alsnog worden ze wel aangeklaagd met moord. Maar ja, ze waren natuurlijk nog steeds niet zeker van ja, gaan we tot een veroordeling komen? Want we kunnen eigenlijk niet zoveel bewijzen. En de politie denkt ook van ja, hier moeten meerdere moorden gepleegd zijn dan alleen Mary. Maar ja...
Er zijn geen lijken, inderdaad.
Nu, maar Janet heeft ondertussen, de vriendin van een andere Mary die het slachtoffer is geworden...
Ja.
Die heeft ondertussen ook wel vernomen wat er daar aan de hand is. Dus die stapt ook naar de politie. En die, daar hebben ze ondertussen ook allerlei bewijsmateriaal.
Dat is niet erg.
En ze treffen daar kleren aan van Mary Patterson. Want dat was de eerste keer dat ze kleren hadden bijgehouden. Dat ze bezittingen hadden bijgehouden van hun slachtoffers. Dan is er nog een lokale bakker.
Heel goed deze. Hè. Deze is toch echt de roddel van het dorp.
Die... zegt, kijk, Burke's neef, die heeft de broek van James Wilson aan. Dus ongetwijfeld ook een slachtoffer geworden van Burke en Hare. En op dat moment weten ze van, oké, we hebben nu 3 moorden die hoogstwaarschijnlijk wel bewezen kunnen worden. Maar bon, ze willen meer. Dus Hare, bizar dat ze... ik weet niet waarom ze Hare hebben gekozen, maar hij krijgt een deal aangeboden. Kijk.
Ik vind dit heel slim. Je zit met een groep van 4 schuldige mensen. En ergens wist ik wel dat dit een tactiek was, maar als ik ooit toch politieagent word, gaat deze ook mijn tactiek zijn.
Absoluut, maar ik vraag me af waarom Hare en niet Burke, als het ware.
Ik denk misschien in ondervragingen gewoon dat ze merken dat er één iemand loslippiger is dan iemand anders. Ja.
Maar wat hij krijgt dus... immuniteit in ruil voor informatie. En Hare twijfelt geen seconde en bekent alle moorden.
Ja, die begint...
allemaal.
Die begint gewoon het boekje dat wij net hebben verteld, echt waarin dat hij dus vertelt wie die slachtoffers waren, als hij hun naam kende, hoeveel geld ze hebben gekregen voor het lichaam, wanneer, welke volgorde. Dus hij doet de hele uitleg. Hij zegt ook zelf van, kijk... ik zou ook wel graag willen dat je mijn vrouw ook in bescherming neemt, maar je mocht dan wel... Helen hebben.
Mm.
Hè, maar dus dan kunnen toch al 2 van de 4 mensen veroordelen. Lijkt jullie dat iets? En daar gaat de politie dus ook op in. En alle schuld wordt eigenlijk in de schoenen geschoven van Burke en Helen.
Ja, en het is ook zo dat Hare, omdat zijn vrouw ook... Je kunt niet getuigen tegen je eigen vrouw. Dat is ook wettelijk bepaald.
Ja.
Nu, er worden dan inderdaad... Ja, Burke en zijn vrouw Helen worden aangeklaagd voor 3 moorden. James Wilson, Mary en Mary. Ik ga er niet aan uit. Nu, Burke wordt uiteindelijk aan die rechtszaak schuldig bevonden aan 1 van die moorden en hij wordt ter dood veroordeeld. Nu, Helen, daarvan wordt eigenlijk gezegd van kijk, we kunnen dit niet bewijzen. Dus ze wordt vrijgesproken, maar dat betekent niet dat ze daarom onschuldig is. En dat is een belangrijke nuance in de zaak. Mm-hmm. Ze kunnen het gewoon niet bewijzen. Nu, Burke wordt ter dood veroordeeld.
Ja, fun factje, dat gebeurt ook op kerstdag.
Ja,
vind ik leuk.
Ah, is dat?
Ja, de rechtszaak begint op kerstavond.
Ah zo, ja.
En dan de jury wordt dan 's avonds nog naar huis gestuurd, omdat ze er niet uit geraken. Kerstmisavond met de familie. En dan volgende ochtend op kerstdag 8:30 verdikt.
Ja, we veroordelen iemand tot de dood.
Ja.
En uiteindelijk krijgt hij nog een kleine maand om te leven. En op 28 januari 1829 wordt hij opgehangen op het plein. En daar staan 25.000 mensen bij. 25.000. En mensen hebben daar geld voor betaald. Voor de beste spots hebben ze geld neergelegd.
Dat is een sportpaleis. Nee, dat is een...
Lotto Arena?
Is een Lotto Arena 20.000, maar 25.000 man? Ja, laat het ons weten. En zou jij gaan kijken?
Oh, nee. Zou jij gaan kijken?
in die tijdsgeest? Ja, waarschijnlijk wel. En ook gewoon, je hebt superveel frustratie. Allee, als jij een inwoner bent van Edinburgh, er worden keiveel mensen die rond u verdwijnen. Dat zijn de zwakke mensen. Allee, of zwak is een groot woord, maar mensen die...
De minste kans hebben gekregen.
De minste kans, ja, in de maatschappij, die dan zo aan hun einde komen. En voor mij, dat gaat verder dan die moorden, want die verdienen er gewoon geld mee. Dat boeit je geen hol wie dat ze zijn, maar het is echt gewoon om geld te cashen. Dus ik denk in die mindset en in die tijdsgeest...
Had
ik
er wel gestaan.
Ja, ik had er gestaan. Had ik betaald voor de beste plaats? Ja, ook. Waarschijnlijk wel. Full disclosure.
Nu, hij is opgegaan.
Golden Circle tickets.
VIP. Krijg je ook nog zo'n tote bag of zo. Nu, het lichaam van Burke hangt daar. Maar in plaats van hem een begrafenis te geven...
Niet waardig.
Wordt hij eigenlijk overgebracht naar de universiteit, waar hij op 1 februari ook helemaal dissect wordt. Hij wordt helemaal ontleed.
Ik neem mijn woorden terug, daar zou ik bij zijn.
Ja, en de politie is daarbij moeten komen, want er waren ook weer opnieuw heel veel studenten die daarbij wilden zijn. Het ging zelfs zo ver dat er echt geriot is geweest. Er was echt zware ophef, mm-hmm. omdat niet iedereen in die zaal kon. Mm-hmm. Dus dan was er beslist van, oké, dit is de maatregel. Kijk, als de dissectie gedaan is, dan mogen jullie allemaal in groepjes van 50 nog eens langs het lichaam passeren om te kijken. Nu, in de naam van de wetenschap, I get it, maar aan de andere kant ook, do chill.
Ik weet het. Maar ja, het is a sign of the times. Het is super fout, maar het is
absoluut.
Het is een beetje de tent op Werchter, weet je. Het was dat of een scherm buiten zetten.
Ja, en dat ging natuurlijk
Dat ging nog niet. Dus ja, wat moesten ze doen?
Nu, de dokter van dienst, als het ware, die heeft ook op een gegeven moment zijn ganzenveer gepakt, het in het bloed van Burke gedopt en heeft dan iets mee geschreven, namelijk het volgende. This is written with the blood of William Burke, who was hanged at Edinburgh. This blood was taken from his head. Great.
Nu, goeie info.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij.
Nee. Wacht, hè. Ja, dus het meest logische gedeelte vind ik nog dat ze zijn skelet bewaren. Mm-hmm. En dat schenken ze aan het Anatomisch Museum in Edinburgh. Ja, dus nu al een pin op mijn Google Maps. Van,
is er nog steeds?
Moet ik... Ja, is er inderdaad... of toch, in 2022 was het er nog steeds. Ja. Ben je van Edinburgh, laat het ons weten of het er is. En er wordt van zijn hoofd een dodenmasker gemaakt. Allee, dit klinkt luguber. Het is eigenlijk een malm. Hè, dat
het is een afgietsel van het gelaat van een overleden persoon. Ja,
ja, ja. Ja. Dus dat wordt gemaakt tot daar aan toe.
Ja, als ik het goed heb begrepen, deden ze dat vroeger ook, zodat ze nadien nog... bijvoorbeeld bij de farao's deden ze dat ook, zodat mensen wisten, zo zag die eruit.
Eigenlijk een foto. Maar dan
een foto,
pre-foto. Ja. Oké. Okay. Dus dat tot daaraan toe, dat vind ik dan nog normaal. Maar dan hebben ze ook zijn huid bewaard. En dat is ook allemaal nog te zien in de Surgeons Hall Museum, ook in Edinburgh.
Ja, ze hebben er een boek mee ingebonden.
Ah, zit dat in...
Dat is een boek en dat wordt ingebonden.
Ja.
En dat is met de huid.
Ah, oké. Ik dacht dat het gewoon een stuk huid was dat stond uitgestald. Nee, ik vind een boek beter.
Hij is een boek geworden.
Oké. Okay, en wat staat er in het boek? Weet
we
ik dat?
Niet.
Nee, maar het is ook allemaal dus nog...
Het kan nog gevonden worden in de Surgeons Hall Museum, maar toen het artikel werd geschreven was het niet open, het museum. Dus misschien ondertussen weer wel.
Oké, opnieuw, @Edinburgh. Laat ons weten of wij dit boekje kunnen zien. Ik voel een kleine citytrip komen.
Ja... Ja,
Vind je dat eng?
Ja, het is een ethische kwestie natuurlijk. Van, ga ik daar naar kijken of niet? Maar uiteraard wil ik dat wel eens gezien hebben. Mm. Of zo, snapte? Maar niet zozeer van... ik moet...
Ja, op zich is het wel absurd. Je ziet met heel veel slachtoffers... Allee, bedoel, we hebben ze nu ook allemaal goed beschreven en opgenoemd. Maar hetgeen dat dan remains, is dan wel de moordenaar.
Exact. Maar wat ik wel heel fascinerend vind, is gewoon het feit, to cure, al dat het bewaard is gebleven. Dat vind ik zeer fascinerend.
Ja.
En ergens vind ik het ook goed dat zijn lichaam dan ook gebruikt is voor de wetenschap.
Ja.
Maar had er een boek van gemaakt moeten worden? Nee.
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 Is er iemand £8 betaald voor zijn lichaam? Ik hoop ook nee.
Nee.
Zo nog zo Helen Edinburgh. Helen...
Nee, Hare en Margaret.
Ja, stel je voor.
Maar we kunnen van Edinburgh ook nog een kleine citytrip doen naar Londen. Mm-hmm. Want daar is blijkbaar ook nog een heel klein gedeelte van zijn hersenen in een potje. Zit daar ergens in de Science Museum.
Ja, wat gingen ze daarmee doen?
Oh, dus ook gewoon behouden.
Gewoon bijhouden. Zoals
van,
we...
Kijk, we hebben hier het brein van een stukje van het brein van een seriemoordenaar.
Ja, zoals we de voorruit van Jezus zogezegd bewaard hebben.
Exact, ik denk zoiets. Dus ja, ik stel me daar wel veel vragen bij het feit dat het dan... Zo, what's the point van daar een boek van te maken en dan nog bij te houden? Maar als ik me goed herinner, is het ook niet de eerste keer of zo dat er van huid een boek wordt gemaakt. Ik ken de geschiedenis er niet achter, maar ik heb het wel nogal eens ergens gelezen. Dus misschien was het wel gewoon een normale gang van zaken. Mm-hmm. Als er historici luisteren die hier iets van weten.
Laat het ons weten. En wat moeten wij doen om een boek te worden? Oh, amai. Silke.
Ik ging bijna over mijn nek. Ja.
Nee, maar op zich vind ik het wel iets heel interessants. En ik, want soms zegt
ze wel... duurzaam, hè?
Dat ook. Nee, maar schenken mensen hun lichaam nog aan de wetenschap? En kan het nog?
Ja, denk het wel.
Want hoe doet je dat?
Ik denk dat je dat gewoon moet laten opstellen.
Want ik wil op zich... en ik wil ook niet sterven. Maar het idee van ergens weg te rotten onder een grond vind ik ook niet fijn.
Nee, door deze zaak te doen ben ik hier ook over gaan nadenken. En dan denk ik inderdaad van... ik zou inderdaad wel... gedoneerd willen worden aan de wetenschap, maar ik zou ook ergens wel, laat het dan een klein specimen zijn,
toch willen bewaren. Eerst even uw vingernagels knippen.
Ja, dat er zo wat dan naar assen mag vermalen worden, zodat mijn nabestaanden toch nog iets hebben.
Maar
ofzo.
Ik denk dat als je je lichaam, maar echt waar, misschien ben ik ook bullshit aan het verkopen, laat het mij weten als je het weet. Ik denk dat als je lichaam aan de wetenschap schenkt en alles is uitgevoerd, dat je wel gecremeerd wordt en dat je toch nog naar de nabestaanden wordt, denk ik.
Ja, ik denk dat je dus waste wordt. Allee, dat je gewoon...
In de afvalcontainer verdwijnt. Nee, dat denk ik niet.
Ik weet het niet, maar...
Ik wil het wel weten en ik wil het dan voordat misschien ik het ook beslis. Doen.
Ja, ik zou dat wel graag willen... Ik denk dat ik dat wel graag zou willen doen, ja.
En ik wil dan ook weten of je dan een formulier bij leven krijgt dat je zo kunt aanduiden, ik wil een skelet in een wetenschapslokaal worden, want dan is dat wel echt mijn first choice.
Ja, ja, ja. Of dan toch dat boek.
Of een boek, dat is mijn tweede keuze dan.
Oké, dan hebben ze opties.
Ja. En als derde, mijn hersenen...
Op sterk water.
Op sterk water.
Goed, die zet ik dan hier bij mij.
Oh. Hallo, ik ben hier voor de hersenen van Lara Scherning. Konden we niks meer doen.
Dat is een 8 pond, alstublieft. Bon. Dus dat is wat... Nee, je moet geen sorry zeggen. Dat is wat betreft Burke.
Ja.
Maar dan is er natuurlijk ook nog Hare, die immuniteit had gekregen. Mm-hmm. Nu, hij wordt inderdaad vrijgelaten op 5 februari 1829 en wordt naar Dumfries gestuurd... En wordt vermomd. Ik weet niet wat het was. Hebben ze een snor opgeplakt? Of wat?
Haartjes in de permanent gestoken.
Dat, ik heb geen idee. Maar hij wordt dan in een postkoets gezet met andere mensen. En die herkenden hem wel vanuit de rechtbank. Dus ja, de geruchtenmodder gaat weer op gang. En in Dumfries weet ze al...
Dat hem aankomt.
Dat hem onderweg is. Dat hij onderweg is, inderdaad. Dus ja, menigte, de hooivorken worden bovengehaald. Nu, de politie... slaagt er uiteindelijk in om hem toch nog uit die klauwen te redden van die menigte. En ja, ze nemen hem ergens mee waar hij veilig zit. En dan een paar dagen later wordt hij op een weg gezet, de Annan Road. En zeggen ze, wandel maar naar Engeland. En ze zien hem vertrekken. En dat is het laatste wat we weten van Hare. Dus we weten niet, is hij toekoer in Engeland aangekomen? Is hij onderweg vermoord door een angry mob? Heeft hij nog mensen vermoord?
Is hij Jack the Ripper?
Nee.
Nee, we weten het niet. Time-wise niet uitkomt.
Nee, inderdaad.
Nee,
dus dat vind ik wel fascinerend, dat ze hem gewoon hebben gezegd van oké, je bent een vrij man, ga je leven leiden.
Vooral ook omdat alles in deze zaak, ik was echt onder de indruk over hoe gedocumenteerd deze zaak is. Hè, dat we echt zo namen van slachtoffers, data, werkwijze, allee, we hebben hier heel veel over
tot op bepaalde hoogte, ja. Hè, want...
Nee, uiteraard had er meer over de slachtoffers geweten kunnen zijn. Er zijn sommige van wie we de naam zelfs...
Omdat ze te dronken waren om het te onthouden.
En niet wisten. Maar dat je dan wel niet weet wat er met hem gebeurd is.
Ja, dat vind ik heel maf.
Ja, snap ik.
Ja, en dan zijn er nog de vrouwen natuurlijk. Hè?
Ja.
Zo is er Helen. Zij wordt uiteraard niet veroordeeld.
Maar wel schuldig bevonden.
Ja, het is geen bewijs dat ze onschuldig is. En ze gaat naar huis. En de volgende dag denkt ze, ik kan nu wel een whiskytje gebruiken. Dus ze gaat naar de winkel. Maar er wordt ook weer geconfronteerd met een boze menigte. Die natuurlijk boos waren om het verdict. Nu, ze wordt naar een politiegebouw gebracht voor haar eigen veiligheid. En uiteindelijk kan ze via een raam aan de achterkant van het gebouw ontsnappen en wordt ze overgebracht naar het hoofdkantoor van de politie in Edinburgh. En dan eigenlijk verdwijnt zij ook uit de geschiedenisboeken. Er wordt nog gezegd van ze is naar Australië verhuisd en is daar 40 jaar later overleden, maar dat kan ook niet officieel bevestigd worden. En dan is er natuurlijk nog de vrouw van Hare, Margaret. En daarvan zeggen ze dat zij op een gegeven moment de boot heeft gepakt naar Belfast. En dat ze daar eigenlijk nog gespot zou zijn in de jaren 1850. Als een soort van... dat ze daar zou werken als een kindermeisje. Maar ook daar... Ja, ik zie u kijken. Dat is een... Ja, ik weet niet of dat de juiste job is voor
haar. Dat is niet het tweede leven dat ik dan iemand toewens of zo.
Nee. Maar ze was uiteindelijk wel weer betrokken. Volgens de verklaringen van Hare en Burke was ze wel gewoon betrokken ook bij de moorden.
Nee, maar dus ik wens haar geen zo'n rooskleurig leven toe. Maar misschien is ze in Belfast op de Titanic gestapt.
Zou dat timing-wise kloppen?
1920. Ja.
Nee.
Nee, ze heel oud geweest zijn. Nee, oké.
Dus dat is eigenlijk het enige wat we nog weten over de seriemoordenaars in deze zaak. Wat dat wel interessant ook nog is dat er op een gegeven moment de Anatomy Act van 1832 is gekomen. En die is er gekomen, dus Burke en Hare waren eerst, maar dan zijn er nog moorden gebeurd door de London Burkers. Mm-hmm. Dus vernoemd naar Burke. Ja. Die ook aan het moorden sloegen voor lichamen te verkopen aan de wetenschap. En dan hebben zij eigenlijk gezegd van, kijk, met die nieuwe act willen we toestaan dat lijken beter beschikbaar zijn voor de wetenschap. Dus bij deze kunnen mensen hun lichaam doneren als ze willen. Dus vanaf toen is het dus mogelijk in Engeland alleszins, of in Schotland, om uw lichaam te doneren aan de wetenschap.
En uiteindelijk hebben ze de geschiedenisboeken nog gehaald met Birking. Dat is dus naar Burke zijn naam vernoemd. Wat het plegen van een anatomische moord is. Godverdomme, altijd die eer voor die moordenaars.
Ja. Ja, maar dat is ook weer de tijdsgeest natuurlijk.
Maar het alles... was zo fascinerend. Ik kende de zaak niet.
Nee, ik ook niet.
En ze zouden nog altijd samen de grootste seriemoordenaars van Schotland zijn.
Ja, het waren er veel, hè.
Ja, 16 of 17.
Ja. At least, zeggen
dat
ze.
We weten.
Minstens 16, 17 moorden. Dat we weten, inderdaad. Want ze weten het gewoon zelf niet meer zo goed. Er is geen bewijs. Dus het feit dat ze er al zoveel bekend hebben, naar mijn gevoel wil dat zeggen, als ze het dan nog kunnen herinneren, dat ze dat ook zijn. Want waarom zouden ze ze niet allemaal bekennen?
Ja, nee, ik denk ook wel dat ze allemaal bekend hebben. En ook... Ja, die kracht van die immuniteitsrol dat je krijgt, ik denk dat je dan echt...
Dan zeg je alles.
Dan zeg je alles, ja. Maar dat je dat gelooft. En dat ook effectief is uitgevoerd. Ik zou denken, je belooft iemand immuniteit, dan doet je een bekentenis en dan arresteert je die voor alles wat hij heeft gezegd.
Ja, maar dat is stout. Want ook mensen vragen zich ook af van, wat is er met Knox, de dokter, gebeurd? Hè? Dus hij is ook nooit veroordeeld geweest, maar zijn reputatie lag wel aan diegelen uiteraard.
Ja, ik mag het hopen. Sorry. Dat die het naïef vogeltje uithangt, dat vind ik echt niet kunnen.
Nee, inderdaad. Dus die heeft ethisch zeer slecht gehandeld, als het ware. Ook al was het in naam van de wetenschap, er is altijd wel één. Ik bedoel, serieus.
Er
zijn betere opties. Het kan dan wel die passie zijn, maar...
Doe kalm.
Doe rustig.
Ja. Passie, oké, maar doe kalm.
Doe kalm. Voilà.
Heel interessant.
Ja, bedankt, Klaas.
Dank je, Klaas, voor deze goede suggestie. Voor de voice notes, 's ochtends bij het tandenpoetsen, was leuk.
Ik denk dat we misschien nu een nieuwe trend gaan krijgen van mensen die voice notes gaan sturen.
Maar als ze hun best doen, tot daar aan toe. Maar niet jullie via Instagram, hè, want daar heb ik geen tijd voor om dat te beluisteren.
Daar gaan we wel ons tanden moeten poetsen.
Ja, en ook wel gewoon. Jullie suggesties zijn nog altijd welkom in de discussiegroep op Facebook.
Ja, daar, geschreven.
Dat is echt geschreven, klein A4'tje, duidelijk. Onderlijnd.
Geen Comic Sans. Nee. Of wel?
Wel Comic Sans. All right, was leuk.
Ja, voilà, dan gaan wij afronden.
Dit was het weer.
Dank jullie wel om te luisteren.
En tot de volgende keer.
Bye.